Stel je voor, je staat aan de oever van de Maas, in een slaperig Limburgs dorpje.
Klinkt idyllisch.
Ja, toch? De mist trekt net op over het donkere water en je verwacht in die omgeving, ik bedoel, misschien een oude boerderij of een lokaal café met een versleten uithangbord.
Gewoon iets typisch Nederlands.
Precies. Maar in plaats daarvan torent er echt vanuit het niets een gigantisch, kasteelachtig kloostercomplex in volle neogotische glorie boven die rivier uit.
Een enorm bouwwerk, ja.
Het is echt een uitgestrekt, ja, eigenlijk bijna intimiderend complex. Donkere bakstenen, hoge torens, van die eindeloze gangenstelsels. We hebben het hier over het missiehuis Sint Michael in Stijl.
En dat is niet zomaar een klooster.
Nee, totaal niet. Het werd volstrekt pranklok het kloppend hart van een wereldwijd missie-imperium. En dat allemaal dankzij geopolitieke snelkookpan net over de grens in Duitsland. Dus welkom bij deze nieuwe diepe duik.
Vandaag gaan we de deuren van dit verborgen bolwerk openbreken.
Zeker weten. En we zijn gewapend met een fantastische stapel bronnen. We hebben historische blauwdrukken, we hebben architectonische registers doorgespit en we hebben ook een waanzinnige reeks exclusieve foto's die geven ons echt een blik achter muren die voor de meesten, nou ja, gewoon gesloten blijven.
En wat deze sessie zo fascinerend maakt, is dat we kijken naar een plek waar geschiedenis, theologie en keiharde industrie eigenlijk op een heel onwaarschijnlijke manier samenkomen. We gaan vandaag echt diep inzoomen op de geschiedenis van Stijl als dit mondiale kloosterdorp.
Ja, en we onderzoeken de impact van de beruchte Duitse cultuurkampf. Plus we gaan dwalen door dat architectonische fenomeen dat in Nederland echt super zeldzaam is, namelijk hun spectaculaire, mysterieuze neogotische dubbelkerk.
Dit is geen doorsnee religieus sprookje hoor. Het is een rauw verhaal over politieke vluchtelingen, over enorme ambities opschalen en over een logistieke machine die destijds echt zijn gelijken niet kende.
Oké, laten we dit even uitpakken. Want om te begrijpen waarom er in vredesnaam zo'n gigantisch complex in het verder toch bescheiden Stijl staat, moeten we direct naar de late 19e eeuw.
Ja, de tijd van de cultuurkampf?
Juist. En we weten dat die de Duitse samenleving toen flink verscheurde. Kanselier Bismarck zag de katholieke invloed echt als een bedreiging voor zijn kersverse Verenigde Keizerrijk, toch?
Klopt. En hij greep meedogenloos in.
Maar wat betekende die repressie nou in de praktijk voor de mensen op de grond? Bijvoorbeeld voor zo'n Duitse priester als Arnold Jansen?
Nou, voor iemand als Arnold Jansen, die overigens uit het grensstadje Goch kwam, betekende die wetten simpelweg een beroepsverbod in eigen land.
Dat is bizar.
Ja, echt. Priesters werden belemmerd, kloosterorders werden ontbonden of gewoon letterlijk de grenzen overgezet. Het was een ontzettend verstikkend klimaat. En Jansen was de brandende ambitie om een groot missiehuis te stichten.
Maar dat was in Duitsland dus een absolute illusie geworden.
Exact. Maar Jansen was bovenal een strateeg. Hij keek naar de kaart, zag dat de Nederlandse grens echt op een steenworp afstand lag en dacht, wacht, daar kan ik wel profiteren van godsdienstvrijheid.
Dus hij kocht gewoon iets in Nederland?
Ja, in 1875 kocht hij in het Nederlandse Stijl een oude, iets wat vervallen herberg met wat schamele bijgebouwen. Dat was het absolute nulpunt.
Dat is toch niet te bevatten? Je begint met een handjevol mannen in een tochtige oude kroeg langs de Maas?
Het klinkt haast als het begin van een slechte grap.
Ja. Uit de historische registers blijkt dat hij startte met slechts 3 andere paters. En 2 daarvan gooiden al vrij snel de handdoek in de ring. En toch ontstond daaruit die Societas Verbi Divini, de missionarissen van Stijl.
Een congregatie die razendsnel uitgroeide tot duizenden paters en broeders.
Maar hoe schaal je in hemelsnaam zo snel op? Het is niet alsof ze een social media campagne konden starten of een billboard langs de snelweg konden zetten. Hoe verspreidde dat nieuws zich zo enorm snel?
Dat is de kernvraag. Wat hier fascinerend aan is, is precies dat mechanisme van opschaling onder druk. Repressie werkt heel vaak als een snelkookpan.
Oh, ik snap het, omdat al die mensen nergens anders heen konden.
Precies. Al die Duitse katholieken, priesters en jonge idealisten kregen in hun eigen land een spreekverbod. Dus ze zochten een uitlaatklep. En Stijl was geografisch gewoon perfect gepositioneerd. Veilig in Nederland, maar letterlijk op loopafstand van de Duitse grens.
Het klinkt eigenlijk een beetje alsof ze door zware regelgeving vanuit een garage in het buitenland moesten beginnen en toen per ongeluk een wereldwijde multinational werden.
Dat is een hele scherpe vergelijking, ja. En Jansen had een feilloos gevoel voor netwerken. Hij trok bannelingen aan die nergens anders heen konden. En doordat ze uit hun thuisland waren gezet, verdween hun focus op dat veilige lokale parochiewerk.
Hun blik werd verruimd, zeg maar.
Ja, hun horizon werd gedwongen verlegd naar de hele wereldkaart. Azië, Afrika, de Amerika's. Die enorme noodzaak om buiten de eigen grenzen te treden trok een super avontuurlijk en gedreven slagmannen en vrouwen aan.
Oké. Maar die gigantische influx van mensen creëert natuurlijk direct een onmogelijk logistiek probleem. Je bouwt een missiecentrum en trekt al snel honderden paters aan. Dan komen daar de broeders nog bij, vervolgens vestigen zich missiezusters op het terrein en zelfs een orde van zogenaamde slotzusters die volledig in afzondering leven.
En vergeet de stroompelgrims niet.
Oh ja, het werd een enorme magneet voor duizenden gewone pelgrims die dit fenomeen met eigen ogen wilden zien. Al die totaal verschillende groepen, met hun strikte theologische scheidslijnen, moesten wel dagelijks de mis bijwonen. Hoe faciliteer je dat in godsnaam zonder dat het een chaotische menigte wordt?
Nou, dat ruimtelijke drama eiste dus een volstrekt radicale architectonische oplossing. En de keuze die ze daar in stijl maakten, zien we werkelijk bijna nergens anders in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. De dubbelkapel, oftewel de dubbelkerk.
Ah, de dubbelkapel. Ja, toen ik door de architectonische blauwdrukken ging, zag ik dat er door de eeuwen heen eigenlijk 3 varianten van dit concept zijn bedacht.
Klopt.
Je hebt kerken met een kleine opening in het plafond, een soort doorkijkje tussen 2 verdiepingen. En dan heb je kerken met een gedeeltelijke scheiding, waar bijvoorbeeld nonnen vanaf een open galerij konden neerkijken op het gewone volk in het schip.
Die zie je nog wel eens in oude kloosters.
Maar in stijl kozen ze voor de meest extreme variant toch, de complete scheiding.
Exact. We spreken hier over 2 volwaardige kerken die letterlijk op elkaar gestapeld zijn, maar fysiek volledig van elkaar gescheiden opereren.
2 werelden boven elkaar.
Ja, buiten een verborgen trappenhuis ergens in de catacomben van het klooster hebben die 2 ruimtes niets met elkaar te maken. Ze rusten op exact dezelfde fundamenten, maar ze bedienen 2 compleet verschillende werelden.
Laten we eerst die onderste wereld induiken. De benedenkerk. Als je de foto's van die ruimte bestudeert, is de sfeer haast tastbaar. Het voelt echt als een crypte uit een ver verleden. Het is er donker en de architectuur is supermassief.
Heel aard, heel zwaar.
Ja, je loopt over koude stenen vloeren, omringd door dikke pilaren die zogenaamde kruisribgewelven dragen. Voor wie dat niet direct voor zich ziet, stel je voor dat het stenen plafond wordt ondersteund door zware bogen die elkaar kruisen. Eigenlijk als de baleinen van een gigantische stenen paraplu.
Een hele mooie omschrijving.
Het geeft de ruimte iets heel drukkends en beschermends tegelijk. Het licht valt echt maar mondjesmaat binnen door robuuste glas in betonramen en je ruikt er in gedachten direct die zware geur van bijenwas en wierook. Dit was de plek voor de duizenden pelgrims.
Ja, en hier ligt vandaag de dag ook de graftombe van Arnold Jansen, de stichter.
Precies.
Het is eigenlijk de ultieme architectonische weergave van aardsheid. Het ontwerp is diep geworteld in de Limburgse klei, bedoeld voor bezinning, rouw en de tastbare, soms zware realiteit van het menselijk bestaan.
Kijk, en hier moet ik toch echt even stevig aanhaken. Ik begrijp die poëtische uitleg volkomen, maar als ik zie wat er recht boven het hoofd van die biddende pelgrims gaande was, dan scheurt het toch een beetje.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, boven die donkere kelder hadden de paters een eigen afgesloten zonneovergrote paleis gebouwd. Exclusief voor henzelf. Ik vind het best lastig om daar niet gewoon een vorm van extreme hiërarchie en elitisme in te zien.
Een statusding.
Ja, zoiets van het klootjesvolk mag in het donker om hun zonde rouwen en wij, de verlichte leiders, zitten lekker ruim en comfortabel in het licht. Is het theologie of is het gewoon pure theocratische arrogantie?
Dat is een hele begrijpelijke moderne reflex. En natuurlijk, hiërarchie speelde een enorme rol in de 19e-eeuwse kerk. Dat valt niet te ontkennen.
Dus het was wel degelijk een dingetje.
Zeker. Maar we doen het gebouw en de ontwerpers echt tekort als we het puur reduceren tot een statuskwestie. Je moet je proberen te verplaatsen in de theologische mindset van die tijd en in de specifieke functie van deze mensen.
Oké, leg uit.
De benedenkerk was de Ecclesia Militans, de strijdende aardse kerk. Het volk, maar ook de priesters in opleiding, worstelde daar met het aardse bestaan en de dood. Maar de bovenkerk diende een wezenlijk ander doel.
Voor de gewijde paters.
Juist. Dat was de ruimte voor de mannen die alles hadden opgegeven, hun land waren uitgezet en zich opmaakten voor levensgevaarlijke missies over zee. Missies waar velen van hen simpelweg nooit van terug zouden keren.
Oh, wauw. Dus die ruimte moest hen eigenlijk letterlijk optillen voordat ze de wereld in werden gestuurd.
Precies. Het vertegenwoordigde de Ecclesia Triumphans, de triomferende of hemelse kerk. Het weelderige ontwerp, het licht, de kleuren. Het was niet bedoeld om mee te pronken.
Omdat de buitenwereld er toch niet naar binnen mocht?
Exact. Die kwamen er simpelweg nooit in. Het was ontworpen als een soort spirituele batterij. Een architectonisch weergraven van het goddelijke. Bedoeld om de geest van die paters elke ochtend letterlijk omhoog te trekken. Los van de modder en de ellende van de aardse realiteit. Voordat ze aan hun keiharde missiewerk begonnen.
Ja, en hier wordt het echt interessant. Want die esthetische schok, die overgang tussen beneden en boven, is werkelijk verbluffend. Als we het fotografisch archief induiken en we lopen in gedachten die zware trappen op, dan slaan de houten deuren van de bovenkerk open en het is alsof je een compleet andere dimensie instapt.
Het contrast is gigantisch.
Waar je in veel Nederlandse kerken vaak van die kille, witgekalkte, minimalistische muren aantreft, word je hier gewoon overspoeld door een visuele explosie. Het is één en al kleur. We spreken over polychrome beschilderingen, wat dus betekent dat de kleuren, dieprood, okergeel, kobaltblauw, direct en in super ingewikkelde welderige patronen op de stenen muren en gewelven zijn geschilderd.
Het is ook een van de best bewaarde voorbeelden van ongeschonden neogotische interieurkunst in Nederland. Alles klopt.
En die details? Torenhoge, slanke zuilen die het gewicht moeiteloos lijken te dragen. En bovenaan die pilaren zie je de bladkapitelen. Dus die sierlijke, uit steen gehouwen bladvormen waarop de bogen rusten. Die zijn echt volledig bedekt met bladgoud.
Adembindend.
En je kijkt naar een waanzinnig geometrisch patroon op de tegelvloer. Er hangt een monumentaal orgel over de balustrade. Die biechtstoelen zijn echt meesterwerken van houtsnijkunst. En overal fonkelen gouden reliquieënkistjes. Maar het absolute hoogtepunt is toch wel het koor. Met een gebeeldhouwd vleugelaltaar dat zo gedetailleerd is dat je er uren naar kunt kijken. En dan is er het licht.
Ah ja, de gebrandschilderde ramen?
Ja, vooral in de ochtend boort het zonlicht zich door die enorme ramen, waardoor de hele ruimte wordt omgetoverd tot een wervelend mozaïek van gekleurd licht. Het is gewoon wauw.
Het is ontworpen om direct ontzag in te boezemen. En het fascinerende vind ik hoe die architectuur ook nog eens is verweven met de natuur eromheen.
Zeker. Er is een specifiek detail in de bronnen. Een onopvallende houten deur ergens hoog boven in de kerk. Als je die opent, stap je plotseling op een buitengalerij. Je staat ineens buiten en je kijkt dwars door het bladerdak van eeuwenoude bomen in herfstkleuren. En honderden meters verderop stroomt traag de Maas.
Het is een enorm filmisch moment.
Filmisch, precies. De overgang van die intense gouden sacrale ruimte naar die frisse Hollandse buitenlicht is fenomenaal. Maar, en dit is best een grote maar, als we kijken naar wie dit meesterwerk daadwerkelijk ontworpen heeft, stuiten we op een keiharde contradictie in de documenten.
Ja, de bekende architectuurkwestie. Een klassiek voorbeeld van hoe geschiedenis naar de eigen hand wordt gezet.
Hoe bedoel je precies? Want als je de bekende fotografieblogs of die lokale historische verslagen leest, claimen ze vol trots dat de dubbelkerk het werk is van Carl Weber.
Inderdaad, een zeer invloedrijke, in Duitsland geboren, maar in Nederland gewortelde architect, die echt talloze kerken in het zuiden van het land ontwierp.
Ja, het is alsof de locals zeggen, kijk eens wat onze regionale sterarchitect hier heeft neergezet. Maar duik je dan in de officiële monumentendata en de Wikipedia-bronnen, dan valt de naam Weber nergens te bekennen bij het ontwerp van het dubbeltorenfront en de kerk tussen 1881 en 1884.
Nee, helemaal nergens.
Daar wordt de hele bouw resoluut toegeschreven aan Jozef Pril, een volstrekt onbekende naam in Nederland, een Duitse theoloog en priesterarchitect uit Keulen. Welke is het nou? Het is alsof je, weet je wel, een geheim datacentrum van Apple in de polder vindt en de lokale bevolking zweert dat de plaatselijke computerreparateur het gebouwd heeft.
Haha, die analogie is eigenlijk best treffend. Want het raakt precies aan de dynamiek van zo'n vluchtelingengemeenschap. Kijk, het is heel menselijk om een indrukwekkend bouwwerk te willen claimen voor een bekende regionale grootmeester zoals Weber.
Maar logisch gezien klopt het niet.
Nee, logisch beredeneerd slaat het nergens op. Je moet je herinneren wie die paters in stijl waren. Dit was een zeer conservatieve, hechte, Duitsstalige gemeenschap die echt getraumatiseerd was door de politieke verdrijving uit hun vaderland.
Ze vertrouwden waarschijnlijk vooral zichzelf.
Juist. Ze zonderden zich af, ze vertrouwden voornamelijk elkaar. Ze gingen voor het ontwerp van hun allerheiligste, meest symbolische ruimte echt geen externe, ingeburgerde Nederlander of seculiere architect inhuren. Ze kozen Joseph Pril omdat hij simpelweg één van hen was.
Een Duitse priester die hun trauma kende.
Ja, een priester die hun trauma kende, hun strenge theologie ademde en de neogotische vormentaal van Keulen beheerste. Pril ontwierp niet zomaar een gebouw, hij ontwierp een theologische stellingname in baksteen. En dat leert ons dat je altijd kritisch moet kijken naar wie een verhaal vertelt.
Sfeerverslagen kleuren geschiedenis dus vaak heel lokaal.
Precies, maar de stenen spreken de taal van de ontwerper.
Dat zet het hele complex echt in een ander daglicht. Maar oké, dit brengt ons eigenlijk direct bij de grote olifant in de ruimte. Al dat bladgoud, die torenhoge zuilen, die enorme glas-in-loodramen en het opleiden en per schip uitzenden van duizenden missionarissen naar plekken als China of Togo, dat is nogal wat.
Dat kost simpelweg klauwen met geld.
Nou ja, exact. De rekeningen moeten ronduit astronomisch zijn geweest en deze Duitse paters zaten in ballingschap. Kanselier Bismarck stuurde ze echt geen maandelijkse subsidiecheck. Hoe in hemelsnaam betaalden ze dit logistieke en architectonische wonder in een slaperig Limburgs dorp?
Dat deden ze door theologie te koppelen aan vlijmscherpe 19e-eeuwse industriële expansie. Als we dit in een bredere perspectief plaatsen, zie je dat Stijl absoluut geen klooster was, waar de monniken alleen maar in stille contemplatie rozenkransen zaten te bidden. Het was een ongekend efficiënte, ronkende industriële motor.
En dat mag je dus letterlijk nemen. Om de groei te kunnen bolwerken hadden ze gewoon een massaal verdienmodel nodig. En een oplossing? De drukpers.
En we spreken hier niet over een lokaal pamfletje.
Nee, absoluut niet. We lezen dat ze vanaf 1909 enorme stoommachines lieten installeren in speciaal daarvoor gebouwde machinehuizen. Compleet met stoomketels, een eigen waterkrachtinstallatie en een kolossale bakstenen schoorsteen die de lucht inwees.
Een voorwaardige fabriek eigenlijk.
Ja, ze stampten echt een gigantische productiefaciliteit uit de grond, puur om enorme diepdrukpersen aan te drijven. Het was alsof ze een gigantisch distributiecentrum, een soort Amazon hub voor spirituele teksten, midden in een middeleeuws aandoen dorp neerprikten.
En de strategie erachter was geniaal. Ze drukte tijdschriften, enorme miljoenen oplages, waarvan het blad Katholieke Missie het absolute vlaggenschip was.
En wat stond daar dan precies in?
Deze bladen stonden vol met exotische, bloedstollende en avontuurlijke verhalen van hun eigen paters over zee. Dat fascineerde het brede katholieke publiek in heel Europa, dat zich maar wat graag abonneerde op die bladen. Het was echt een briljant verdienmodel.
Dus ze waren een soort vroege spirituele content creators met een eigen drukkerij.
Precies dat. De paters schreven de content, de stoommachines drukten de bladen, de abonnees betaalden gretig het geld en dat gigantische kapitaal vloeide direct terug naar Stijl om die dubbelkerk en nog meer nieuwe missies te bekostigen.
Het is werkelijk een waanzinnige paradox. Aan de ene kant prediken ze supertraditionele theologie en oude waarden en aan de andere kant omarmen ze de meest luidruchtige, vuile, hypermoderne industriële technologie van hun tijd.
Voor hen bestond die contradictie helemaal niet. Het diende het hogere doel.
En het allermooiste detail vind ik hoe deze twee extremen fysiek samenkwamen op hun eigen terrein. Want als je stoommachines op die schaal laat draaien, stook je natuurlijk gigantische hoeveelheden steenkool weg.
Dat levert een gigantisch afvalprobleem op.
Nou, heel veel restmateriaal, ja.
Ja, tonnen aan zogenaamde sinters. Dat zijn de keiharde, toxische slakken en asresten die achterblijven na verbranding. Waar laat je dat in zo'n pittoresk dorp aan de Maas?
Nou, 19e eeuwse efficiëntie kende geen afval, alleen gratis bouwmateriaal.
Precies, dat is het fantastische eraan. Buiten de kloostermuren lag een enorm gebied van 8 hectare. Deels functioneel als moestuin om de duizenden monden te voeden, maar deels een immens devotiepark. En wat deden ze met al dat industriële afval, die pikzwarte sinters?
Ze gooiden het niet weg, dat zeker. Ze gebruikten het gewoon om de architectuur van een park te bouwen. Ze metselden er een exacte replica van de Lourdesgod mee. Ze bouwden er gigantische kunstmatige heuvels mee, waaronder een heuse olijfberg, compleet met donkere tunnelsystemen waar de paters konden wandelen.
Geweldig, toch?
Ja, de giftige verbrandingsresten van hun stoomaangedreven PR-machine vormden dus letterlijk het fundament voor hun stille wandelpark. Het was een volstrekt zelfvoorzienende gesloten keten van industrie en geloof.
Een echte symbiose van staal en spirit. Juist omdat ze geïsoleerd waren geraakt door de politiek van hun thuisland, werden ze gedwongen om alles van theologische educatie tot grootschalige industriële productie en ruimtelijke ordening compleet in eigen hand te nemen.
Dus, wat betekent dit allemaal? Laten we de rode draad van dit immense verhaal even strak trekken.
Goed plan.
We begonnen in de jaren 70 van de 19e eeuw. Bismarck, de sterke man van Duitsland, probeerde de katholieke kerk de mond te snoeren met de cultuurkamp. Maar in plaats van de beweging te breken, dwong hij Arnold Jansen de grens over naar dat kleine herbergje in Stijl. Die politieke druk fungeerde als een soort snelkookpan voor mondiale ambitie.
En om al die vluchtelingen te herbergen bouwden ze dat meesterwerk.
Ja, de dubbelkerk, met zijn schrille maar theologische contrast tussen die donkere aardse benedenkerk en de exploserende neogotische pracht van de bovenkerk, ontworpen door hun eigen Duitse insider, Joseph Prill, en niet door een lokale architect. En om dat alles draaiende te houden, bouwden ze letterlijk hun eigen stoomaangedreven megafoon. Een gigantische drukkerij van waar ze zelfs het afval transformeerden tot sacrale grotten.
Het is echt een microcosmos van expansiedrang, direct voortgekomen uit onderdrukking. En dat allemaal keurig verborgen achter bakstenen muren langs de rivier.
En dat is exact de reden waarom dit vandaag de dag nog zo relevant is. We worden vaak verblind door de beroemde wereldwonderen in steden als Rome of Parijs. En we denken dat grote geschiedenis alleen daar wordt geschreven.
Dat is een veelgemaakte fout.
Ja. Want het begrijpen van dit soort stille enclaves leert ons precies hoe meedogenloze politiek, bittere noodzaak en pure technologische dadendrang de wereld kunnen veranderen vanuit de meest onverwachte hoeken. Je hoeft niet het vliegtuig te pakken om epische geschiedenis te ervaren. Het ligt daar, zwijgend in de Limburgse mist, te wachten tot je beter kijkt.
Wat mij betreft roept dit verhaal tot slot ook nog een heel fundamentele gedachte op. We zagen net hoe een keiharde politieke repressie in 1870 er eigenlijk onbedoeld voor zorgde dat er ergens in een drassig polderdorpje een mondiaal netwerk en een architectonisch meesterwerk werd gebouwd.
Ja, dat is nog steeds bizar.
Maar het dwingt je wel met andere ogen naar het heden te kijken. Want welkom moderne politieke vluchtelingen of groepen die vandaag de dag onder druk staan, zijn op dit moment ergens totaal verborgen en buiten ons zicht aan het bouwen aan het culturele erfgoed van morgen.
Oef, ja. Een waanzinnig perspectief om even rustig op te kouwen. En terwijl je de imposante deuren van die bovenkerk in gedachten dichttrekt en je de stoommachines langzaam hoort uitrazen, danken we je voor je tijd en nieuwsgierigheid tijdens deze ontdekkingstocht. Blijf scherp, blijf je verbazen over de geschiedenis om de hoek en we spreken je heel graag bij een volgende diepe duik.